106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars, welkom in Kerk in Delft op deze eerste zaterdag van februari. We zitten tussen de middag, zit misschien lekker aan de boterham thuis. Wij gaan hier met elkaar praten in de studio en we hebben hier twee gasten. De eerste gast is Anneke Kroes. Anneke Kroesen is bestuurslid van de Jessenhof. De Jessenhof, het inloopcentrum in de binnenstad dat 2 weken geleden zijn 7-jarig bestaan vierde. Dus daar gaan we over praten. Hoe gaat het in de Jessenhof? Wat is de Jessenhof? En de tweede gast is dominee Arnold Vromans. Voormalig presentator van dit programma. Dus fijn dat je weer eens aanschuift, Arnold. En met Arnold gaan we het hebben onder andere over jongeren in de kerk. En vooral, wat geef je mee aan jongeren in de kerk, als kerk?
En hoe doen we dat? En
hoe doe je dat?
Wat geef je mee? Dat is een hele moeilijke vraag.
En willen ze dat eigenlijk wel?
Ja, nou meestal wel eigenlijk. Dat is natuurlijk wat leuker, maar daar komen we straks op terug.
Ja. We gaan eerst praten met Anneke Kroesen. Zij is bestuurslid van de Jessenhof. En de Jessenhof, Anneke, bestaat 7 jaar.
Ja.
Ja. Kan je even kort uitleggen voor de mensen die nou denken, wat is dat nou weer, de Jessenhof, wat de Jessenhof is?
Ja. De Jessenhof is het ecumenisch inloopcentrum in de binnenstad van Delft. Op de Burgwal 50 zit het. Het is een plek, ruimte die 6 keer per week open is en waar gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn om mensen gewoon even een welkom onthaal te geven. Mensen worden ontvangen, er wordt gevraagd naar hun welzijn, aandacht gegeven, een kop koffie, een kop thee. Er wordt geluisterd naar mensen en dat blijkt ontzettend nodig te zijn. In de praktijk komen daar zo ongeveer 200 mensen. Niet elke dag zoveel, maar verspreid over 6 dagen. En het draait al 6-7 jaar. En ja, inmiddels kun je zeggen, is er ook een soort gemeenschap gevormd. Mensen beginnen elkaar te kennen. Mensen gaan ook onderling naar elkaar vragen van hoe gaat het? En waarom is die nou niet geweest? En waarom komt die niet? Wat is er met hem aan de hand? We hebben laatst bijvoorbeeld in november de verjaardag gevierd van een 100-jarige meneer.
Zo.
Dat zijn belangrijke momenten waarin mensen ook op elkaar betrokken zijn. En ik denk, als je eenzaamheid wil weghalen bij mensen, dat is moeilijk, dat is heel lastig. Maar dan is een gemeenschap belangrijk. Dat je het gevoel hebt, ik hoor ergens bij. En ik denk dat er inmiddels een vrij grote groep mensen in Delft is die denkt, ik hoor bij de Jessenhof.
Ja, 200 mensen, dat klinkt, dat is indrukwekkend in 7 jaar.
Ja, zeker.
Ja, is dat ook langzaam gegroeid?
Dat is inderdaad gegroeid. Het is natuurlijk met niks begonnen. Ook in de veronderstelling van, wat zal het worden? En, maar goed, het is dus in de loop van de jaren is het aantal bezoekers toegenomen. Het stabiliseert zich nu enigszins en dat is misschien ook goed. Hè, want het moet ook niet te druk en te rumoerig zijn voor mensen. Maar het is voor een grote groep mensen dus een vaste plek om zich even geborgen te voelen. En dat is belangrijk, denk ik. Op de viering op 19 januari hebben we dus gevierd dat we 7 jaar bestaan.
Oh ja.
Een vrijwilliger, Bert-Jan, had een idee. Dat hebben we ook gedaan met de vrijwilligers. Om het lied van de sitcom Cheers te laten horen. En ik wil daar iets uit voorlezen.
Ja, vorige week hebben we het in de uitzending gehad. Want toen hadden we je verwacht.
Oké. Okay.
Maar toen was je ziek.
Heb je dit lied genoemd?
Toen is dit lied gedraaid.
Oh.
En nu kon het niet meer erin. Maar...
Oké. Okay. Maar het lied is in het Engels. Hebben jullie de vertaling ook gedaan?
Nee, in het is alleen in het Engels gedraaid.
Okay. Nou, ja. Ik vond het heel...
Cheers is dat. Van ja. TV-programma uit de jaren 80.
Klopt. Ja. Ja. Dus ik wil even een kort stukje daarvan voorlezen. Je weg in de wereld vinden is tegenwoordig niet makkelijk. Even je zorgen loslaten helpt zeker al veel. Zou je niet weg willen gaan? Soms wil je gaan naar waar iedereen jou bij je naam kent. En blij is als ze je zien. Je wil daar zijn waar je kan zien dat al onze problemen gelijk zijn. Je wil daar zijn waar iedereen jouw naam kent. Je wil daarheen gaan waar de mensen weten dat iedereen hetzelfde is. Je wil daar zijn waar iedereen je naam kent. En met name die laatste twee regels. Je wil daar zijn waar je gekend wordt. Ik denk dat is het meest belangrijke van de Jessehof. Daar doen vrijwilligers, daar doet de coördinator Anita, daar doen pastores, iedere op haar of zijn wijze hun best voor. En ik denk dat het al met al een prachtig project is.
Ja. Ja. Kan je een beeld geven wat voor mensen daar nou komen? Als je nou op een zaterdag of een andere dag binnenloopt, wie kom je dan tegen?
Ik kom er zelf niet zo vaak. Ik zit dan in het bestuur. Ik werk nog, dus ik heb niet de gelegenheid om... Als ik daar binnenloop, is het eerste wat me altijd opvalt, is de goede sfeer. En mensen denken vaak dat er alleen oude mensen komen. Ook dat is niet waar. Ik zie daar ook jongeren. Geen gasten van 20 of van 16 jaar, maar ik zie ook wel mensen van 40. Ik zie er soms ook een kind rondlopen. Dus het is toch eigenlijk een hele gemêleerde groep mensen die daar komt. Ja. Soms in de scootmobiel. Sommige mensen komen op hun fietsje aangereisd. Anderen komen met de rollator naar binnen. Maar het is eigenlijk een mooie groep mensen. Ja,
ja, en als je daar binnenkomt, kan je dan eigenlijk alleen koffie drinken? Of is er meer mogelijk?
Wat ik gemerkt heb is, er is inmiddels een meneer, een vrijwilliger, Clemens, die regelmatig soep kookt van groenten die achterblijven, groenten van de voedselbank. Dus er wordt ook heel vaak soep gegeten. Er zijn ook wel meerdere activiteiten die ook binding geven. Anita heeft een groep mensen waarmee ze samen de Bijbel leest. Ik denk dat is ontzettend waardevol. Er zijn heel veel mensen die nog heel veel herinneringen hebben aan de Bijbelverhalen, maar daar ook nog wel veel vragen bij hebben. Er zijn vieringen, één keer per maand, waarin mensen uitdrukking geven aan wat houdt mij bezig en hoe verbind ik dat met misschien een God in deze wereld. Hoe kom ik daarmee klaar? De feesten worden gevierd. Pasen, kerst. Heel belangrijk, denk ik, dat mensen juist op die belangrijke dagen ook iets van gemeenschap ervaren. Dus er is zo wel een palet van activiteiten waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zich verbonden weten met elkaar en ook met God, denk ik.
Ja, wat mij ook opvalt als ik er binnenkom is, mensen zitten achter de computer, achter het biljart. Dus het is niet alleen een plek om te praten.
Nee.
Maar je kan ook gewoon lekker ontspannen.
Klopt.
Even iets opzoeken op internet. Ja. Even alleen de krant lezen.
Klopt, dat is goed dat je dat noemt. Hè? Ja. Dus mensen zijn misschien ook bang, dan moet ik praten. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Dus je kunt inderdaad ook een spelletje gaan doen. Je kunt ook gaan zitten en niks zeggen. En dus dat kan ook. En dus het is toch een plek waar je gewoon even warmte en geborgenheid kan ervaren. Zonder dat mensen aan je beginnen te trekken of te zeuren.
Ja, wat is je eigen rol in het geheel?
Ik zit in het bestuur. Ik zorg voor de publiciteit. En ik schrijf altijd de notulen. Best een klus. en wat zich zo voordoet.
Ja. Ja, wat zijn nu punten waarvan jullie zeggen in het bestuur van, nou, hier kunnen we nog wel aan werken in de Jeshof. Dit kan nog wel ontwikkeld worden. Of we zien nog een kans daar liggen. Wat zijn de plannen die op stapel staan?
Ja, nou, we hebben de afgelopen jaar toch een inhaalslag moeten doen in de zin van een wat professioneler organisatie neer te zetten. En dus de Jeshof is vrij spontaan gestart. En ja, dan moet je later kijken, wat is je vrijwilligersbeleid? En hoe ga je om als er een keer agressie is in de Jeshof, wat dus vorig jaar het geval is geweest. Hoe handel je dan? Hoe kun je elkaar daarin dan ondersteunen? Ik denk, het blijft altijd een zaak van hoe houden we de boel gaande. En dus de fondswerving en het vinden van geld is altijd een belangrijk item. En ik denk ook in de toekomst, ja, wil je je op andere doelgroepen richten? Hebben we daar nog mogelijkheden voor? En het belangrijkste punt van het afgelopen jaar is denk ik wel dat Anita, de coördinator, zich nu ook buiten de Jeshof gaat begeven. Op straat, hè, want er zijn natuurlijk veel meer mensen eenzaam en alleen en verdrietig. En de stap om ergens naar binnen te gaan kan heel groot zijn. Dus Anita gaat ook naar mensen die thuis zitten, waarvan ze via hoort, bijvoorbeeld via de wijkverpleging. Mensen zitten alleen, hebben niemand. Maar ook op straat. En dus ik denk dat is ja, een belangrijk proces waarin je aanvullend bezig bent.
Ja, ja, dus de visie gaat breder dan alleen maar we hebben hier een ruimte en ja, we kijken wel wie er komt.
Ja, ja.
Het is meer ook ja, wat is er nodig in Delft.
Precies, ja. Ik denk echte eenzaamheid wordt toch vaak gekenmerkt door het feit dat mensen het ook moeilijk vinden om het toe te geven en stappen te zetten. En vind maar die mensen.
Ja.
Dus dat,
het probleem met eenzaamheid is ook dat het vaak aan de binnenkant zit. Echte eenzaamheid kan je nog hebben terwijl je een heel druk... Ik denk dat er mensen zijn die in de Jeshof zitten, een kopje koffie, een kopje thee en een praatje hebben en ze nog steeds eenzaam voelen. En dan toch is het een goede zaak om bij elkaar te zijn en dat te signaleren, erover te praten.
Ja.
Het is altijd een plus en een meerwaarde.
Ja.
Maar ik merk wel dat het opzitten van eenzaamheid we misschien niet zo goed pakken wat het echt is. Dat is het gevoel dat je niet verbonden bent met elkaar.
Klopt, ja.
En dat is natuurlijk iets wat je zoekt. Hoe los je dat op? Ja, dat begint wel met een vorm van gemeenschap.
Ja, ja.
En aandacht. En
ja.
Ik denk wat heel belangrijk is, dat mensen signalen waarnemen bij elkaar. Net wat je zegt. Ik denk ook in de kerk kan er eenzaamheid zijn. Op werkplekken is er ongetwijfeld ook eenzaamheid.
Ja. Ja.
Ben je gezien? Ben je gehoord? Kun jij je ei kwijt? Wordt er naar jouw verhaal geluisterd? Dat zijn altijd van die ongrijpbare dingen.
En ik denk ook dat we over eenzaamheid tegenwoordig heel snel koppelen aan ouderen.
Ja.
Dat vind ik niet helemaal terecht. Want ik denk dat dus jeugd, kinderen op school zitten in een grote context, ontzettend veel rondomheen gebeurt. En die zich ten diepste niet gekend voelen. En zeg ja, dat is de ergste vorm van eenzaamheid die er is.
Klopt.
Ja, en ik denk ook wat mij het eerst opviel toen we de Jeshof openden. Want ik vraag je nu wel van alles, maar ik ben er zelf ook thuis.
Ja, ja.
Is dat er ook veel mensen kwamen die zeg maar hun achtergrond in de psychiatrie hadden, die vanuit begeleid wonen. En dat is ook een vorm van eenzaamheid, van een lijden en een ziekte dragen, die eigenlijk niet kan uitleggen aan anderen, die je leven tekent.
Ja.
En dan kom je op zo'n plek, dan kan je in ieder geval wel even
gewoon zijn.
Er zijn, met elkaar in gesprek.
Ja. En je hoeft niet uit te leggen wat je hebt.
Nee.
Weet je, het is allemaal een beetje raar.
Nee.
En de meest raar zeg ik, als ik er zelf ben, zeg ik altijd ben ik. En daarover hoef je het even niet te hebben met elkaar.
Precies. Ja, hoewel ik wel eens momenten heb gedacht dat ik dacht van, had ik maar iets meer psychiatrische achtergrond, dat ik weet hoe ik hierop in moet spelen. Maar, maar het beeld, ik wil hier absoluut niet het beeld geven dat de boventoon voert in de Jeshof.
Want nee.
Er komt echt van alles.
Ja.
Ja.
Klopt. Ja.
Ook mensen die een hele mooie carrière gehad hebben en het gewoon gezellig vinden om binnen te schuiven.
René, jij komt daar als pastor. Hebben mensen vaak behoefte aan een gesprek met speciaal de pastor?
Dat wisselt, het komt voor.
Ja.
Meestal ga ik gewoon her en der zitten. En het zijn vaak voortgezette gesprekken.
Oh ja, dat is mooi.
En er komt inderdaad dan ook wel even mensen... Ja, je raakt bekend. Mensen komen op je af. Komen even bij je zitten. En er zijn een aantal die dan meteen over geloofszaken beginnen.
Ja.
Omdat ze dat, nou ja...
Weten dat ze daarmee ze bij weten, jou terecht kunnen.
Ja, en daar toch in hun hoofd mee zitten. Ik weet niet hoe jouw ervaring is, Arnold.
Oh, dat is heel wisselend, ook een beetje wat jij hebt. Soms dan wandel ik van tafel naar tafel en een andere keer ga ik zitten. Meestal aan de tafel, meest dicht bij de bar, omdat je een andere tafel hebt. Je vaak de mensen zitten van het bejaardenhuis erboven die dan koffie komen drinken. Die hebben genoeg aan elkaar, is altijd mijn gevoel. En de gesprekken zijn heel erg wijdlopend. Dat kan gaan over wat er in de actualiteit gebeurt. Kan gaan over geloof. Maar wat je wel merkt is dat er wel een soort honger is om gewoon een gesprek te voeren met iemand die hun serieus neemt.
Ja.
En denk dat dat nog je grootste rol is op dat moment.
Ja.
En soms ook wel eens een beetje plagen en een beetje irriteren.
Ja, of met elkaar lachen.
Dus dat is ook een beetje mal doen af en toe. Ik was met iemand daar een heel gesprek gehad. En die had gewoon een aantal dingen, keuzes gemaakt in zijn leven. Die waren heel onhandig in mijn ogen. En zei, dat overkomt je dan. Zeg, nou, dan vraag ik me af, waar ligt je eigen verantwoording? Wat kan je veranderen? En zolang je dat zegt in het gevoel van verbinding, dan zeg je, ik denk, kan je opknappen? Dat zijn vaak hele leuke gesprekken.
Ja.
En je zit er niet als pastor in de trend van hun behandelaar.
Nee, absoluut niet. Dat is wel een heel groot voordeel.
Echt een heel groot voordeel.
En dat willen mensen ook.
Ja.
Juist mensen die vanuit een hulpverleningstraject komen, die hebben genoeg mensen met wie ze...
Ja.
Een hulprelatie hebben. En dan moeten ze weer van alles vertellen.
Weten ze ook wat ik nu zeg komt in een dossier.
Precies. Het heeft altijd consequenties.
Is er een andere behandelaar
en
die werkt vanuit het dossier.
Ja.
En bij ons kunnen mensen ook een keer domme dingen, onnozele dingen zeggen.
Ja, maar gelukkig maar.
Wordt gelukkig nergens opgeschreven.
Het is veilig.
Ja.
Dat is heel belangrijk dat mensen wel ervaren dat het veilig is.
Ja.
En daar wordt ook heel veel plezier gemaakt. Je zit een man dus die kan goed piano spelen. En die speelt veel jazz. En die wil zitten plagen. Dan speelt er iets wat ik toevallig ook nog kende. Dat hebben we nog gezongen met elkaar. Nou, dat is echt heel erg lachen.
Leuk,
En die dingen gebeuren. Dus het is ook waar. Het is niet alleen maar mensen. Maar je hebt er wel te maken met een groep. Het gaat een beetje... Ik heb ooit een definitie gehoord van de diaconie. Van iemand die zelf hoogleraar is, diaconaat. En die zei, wij staan aan het afvoerputje van de samenleving.
Mm-hmm.
Alles wat vergeten wordt, alles waarvan mensen denken dat is allemaal goed geregeld en wat dus helemaal niet zo goed geregeld wordt, daar is een soort rest.
Mm-hmm.
En dat is de plek waar ik denk waar de Jessof zich het meest thuis voelt. Bij mensen die bijvoorbeeld net gescheiden zijn en die zeggen, ja, moet ik het nou zoeken? En die kunnen hun verhaal nergens kwijt en die zijn geïsoleerd geraakt. Zo'n plek komen ze dan terecht.
Ja.
Mensen met een bepaalde psychiatrische achtergrond.
Ja, en die of arbeidsongeschiktheid
geraakt. Niet al te handige keuzes soms gemaakt.
Ja.
Of dingen gewoon overkomen. En dat allemaal bij elkaar.
Ja.
En inderdaad ook van alle leeftijden.
Ja. En het wordt ook van elkaar geaccepteerd.
Absoluut.
Oh ja.
Dat is wel heel belangrijk.
Maar dat is waardevol. Hè?
Ja. Er zitten voormalige leraren tussen. En er zitten voormalige vuilnismannen. En mensen die al nooit in hun leven hebben kunnen werken.
Ja.
En dat houdt het ook heel spannend. Er zitten mensen die gestudeerd hebben. Het op zeer hoog niveau.
Ja.
Ik geniet daar heel erg van.
Ja, klopt.
Veel talenten ook altijd, hoor.
Veel talenten.
Goede schilders, goede violisten, goede pianisten. En geweldige biljarters. Ik biljart er ook niet meer. Ik word van de tafel afgeveegd. En met hun klaverjassen, dat heb ik ook opgegeven. Ja.
Oh ja.
Ja, ik speel vals.
Ja,
luisteraars, we praten door met nog even met Anneke Kroesen van de Jessof. Bestuurslid van de Jessof. En vertelde net Anita van Velzen, de coördinator gaat ook meer buiten de Jessof aan het werk.
Ja.
Wat is voor haar de motivatie om dat te doen? Past dat bij de Jessof?
Ik denk dat heel goed past. Dus, nou ja, wat ik net al vertelde. Hè, dus, ik denk de meeste mensen die echt eenzaam zijn, die hebben ook vaak niet de vaardigheden of het lef om... het naar buiten te brengen. En ik denk dat Anita echt wel de tools heeft om dat op te gaan merken. En de kracht heeft om contacten te maken met mensen die misschien meer in zichzelf zitten. Maar dat ze ja wel de, zoals ze dat ook in de Jessenhof heeft gedaan, mensen open kan maken om over zichzelf te vertellen. En ja, dat is toch een eerste stap om werkelijke eenzaamheid aan te pakken.
Ja. Ja.
Of op te pakken. Ja. En ja, ik denk er zijn ja, in onze samenleving, hè, dus de gemeenschapsverbanden zijn haast weg. Er zijn zoveel mensen die niet meer in de kerk hun gemeenschap vinden. Niet in de sportvereniging. Niet op werk bijvoorbeeld. Nou, dan kan je wereld heel klein worden.
Ja.
En dan, ja, op een gegeven moment kun je zitten te kijken en denk ik, ja, wie heb ik nog?
Ja, ja, maar het klinkt ook haast als een ondoenlijke taak.
Het is denk ik een grote
taak. Voor één persoon, ja.
Ja. Ja. Nou ja. Aan de andere kant zijn er ook, dat heeft Anita ook gedaan, die heeft een inventarisatie gemaakt van alle plekken in Delft waar mensen samen kunnen komen. Hè. Dus dat kunnen plekken in buurthuizen zijn of er zijn meerdere kerken die ook op een dagdeel hun kerk openzetten. En dus er zijn wel plekken waar mensen naartoe kunnen gaan. En dus ik denk dat heeft ook zijn functie. Hè? En, maar goed, dan blijft het nog de kunst om juist die ene mens te zoeken die stap niet durft te zetten.
Ja. Ja, ik weet dat dat vanuit de gemeente, vanuit Delft voor elkaar, we zitten hier ook in het gebouw van Delft voor elkaar, ja, die is ook veel met eenzaamheid en ouderen en dat soort thematieken bezighoudt,
ja,
dat dat eigenlijk de grootste vraag is. Hoe komen mensen,
ja,
achter hun voordeur vandaan als ze, ja, eigenlijk,
ja,
de stap niet durven zelf of willen zetten? Ja.
Ik denk zelf dat de thuiszorg en de wijkverpleging daar heel goede, want die komen vaak wel bij dat soort mensen voor de zorg, hè? Dus die hebben ook capaciteiten om dingen waar te nemen. Hè? Hoe alleen zitten mensen. Ik denk dat je daar moet kijken. Dat je een goede samenwerking tot stand brengt.
Ja. Ja. Dus ja, de Jessenhof is eigenlijk niet een geïsoleerd centrum in Delft. Maar onderdeel van een veel groter netwerk.
Ja,
kan ik, klopt, het zo zeggen?
Ja, zeker. Ja. Het staat nog op stapel dat er inderdaad een soort bijeenkomst komt van al die inloopplekken, kerkelijk of niet kerkelijk, van de buurthuizen, waar mensen, ja, ook voor een spelletje of wat ook bij elkaar komen, om daar eens een keer, ja, met elkaar ervaringen uit te wisselen. Je kunt dan ook kijken van, moeten we misschien ook signalen afgeven aan de politiek? En dus, ja. Je kunt ook een keer beleid gaan maken. Maar goed, daar is nog niet alles over gezegd. Ja.
Ja.
Je gebruikt net ook een bijzonder woord. En je zegt van ja, dat is dat mensen soms, noem een aantal dingen op, maar één woord blijft bij mij hangen. Dat soms mensen ook vaardigheden ontberen. En soms ook sociale vaardigheden. Dus tegenwoordig om een beetje in Nederland mee te kunnen dragen, is bijna een beetje het belangrijkste wat er is. En dat heeft niet iedereen. En ook bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld op werk te kunnen functioneren in een bepaalde context, die heeft ook niet iedereen.
Klopt.
En de vraag is dus, hoe ga je die mensen vinden die op dat punt gewoon de tools niet hebben, en die daardoor zielsongelukkig worden, eigenlijk een beetje van hun eigen, ik vind dat een rot woord, gebrek.
Ja.
En hoe ga je ze dan helpen? Hoe ga je ze daarop toerusten? En als dat misschien niet lukt, want soms kan dat ook niet altijd. Soms, nee, zitten mensen hardwired in elkaar. Hoe ga je dan toch zorgen dat hun leven wel even wat meer geluk kreeg, wat meer glans?
Ja.
Ja. Dat is het zoeken.
Ja, kijk,
ja,
de vaste gemeenschappen die we vroeger, ik kom zelf uit een dorp, en elke dorp had wel zijn gek of zijn rare figuur, maar die hoorden er toch een beetje bij.
Ja, ja, helemaal.
En iedereen sprak erover, maar het was wel één van ons.
Ja.
En ja, waar moet die, inderdaad, die persoon die dus niet die sociale vaardigheden heeft om een beetje mee te doen, waar moet die tegenwoordig naartoe?
Ja, dat is een last. Dat zei de burgemeester anderhalf jaar geleden ook in een stadsgesprek, dat eigenlijk de tegenstelling in onze tijd is tussen de mensen die kunnen en de mensen die niet mee kunnen komen met, klopt, alle ontwikkelingen.
Ja.
Met,
ja. Ja.
Ook digitaal. Dus ook mensen ook, die digitaal helemaal niet vaardig zijn. En, ja, bijna elk formulier moet je tegenwoordig, ja, digitaal invullen.
Klopt.
En ook, ja, ook de dwarsdoorsneden, dus de verticale verbindingen tussen mensen, die zijn eigenlijk allemaal doorgesneden. Die, ja, bestaan niet meer. Dat zijn allemaal hele losse groepjes geworden van toch een beetje ons kent ons.
Ja. Ja.
En iemand die dan, ik gebruik het woord, toch een beetje raar, apart, bijzonder, laten we positief ook zeggen, dat valt dan al snel buiten de boot.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
Dus we doen het onszelf als ook een beetje aan, hè?
Ja, ja.
Dus de individualiserende samen zeggen we, ach, daar moet iemand wat aan doen. Maar dan zeggen we ook snel, ja, maar ik misschien niet, want ik vind het toch een beetje eng.
Ja.
Ja, ja. Ja, in feite ja. Moeten we allemaal stappen zetten.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus, ja. Ja. Geldt voor al onze luisteraars en wie dan ook.
Ja, ja, ja. Precies. Ja. Klopt. Kijk om je heen. Ja. Durf iemand aan te spreken die misschien een beetje buiten jouw comfortzone zit.
Precies, ja. Precies.
Ja, en dat echte is, ontdekking ja. Is dat mensen dan toch niet zo heel erg verschillen van dat je zelf bent, hè?
Nee.
Dat is, ja. Ja. René is de eerste om te zeggen dat ik heel raar ben en hij ook.
Okay. Dat is mooi om te horen.
Toch houden we van elkaar.
We zijn hier op de wereld voor elkaar. Ja. Maar dat is natuurlijk wel waar dat ik denk dat zo'n liedje, de dichter ervan, Elie Asser, is natuurlijk net overleden. En dat zegt wel iets over die tijdgeest. Hè? Om, zijn die op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar? Daar zit ook al een oproep in feite.
Ja.
En tegenwoordig denk ik, ja, als je dit zou zeggen, we zitten veel meer op de kant van, nou, we zijn op de wereld om ik verder te komen.
Ja. Ja.
En de succesvolle mensen zijn de mensen die, goh, wat heb jij een mooie carrière.
Ja, wat doe jij? Wat doe jij? De eerste vraag die je krijgt. En, er ligt ook druk op.
Ja.
Je moet ook.
Heel mal.
Ja, ja, ja. Ja.
Weet je, dat is, daar knapt niemand van op. Dat is, uiteindelijk is het een ongezonde manier.
Klopt.
Ik vind het ook voor de ziel destructief.
Ja.
Waarvan je opbouwt is van te zeggen, goh, waar voel jij je nou verantwoordelijk voor?
Ja.
Nou, u wil zich verantwoordelijk voor een deel van die mensen van de Yeshof. Nou, dat vind ik een nobel streven. En daar knappen we van op met elkaar en u zelf misschien ook nog wel.
Nou, het meeste denk ik.
Ja.
En het is er gewoon heel mooi om te zien. 10 jaar geleden hadden we het eerste gesprek over een inloopcentrum in Delft.
Jij hebt aan de wieg ervan gestaan, René.
Ja.
Je bent de wieg ervan.
Nou, echt niet alleen.
Nee, zeker.
Gelukkig hadden we toen ook wel een groepje mensen uit verschillende kerken die een droom hadden, zeg maar.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Maar als ik nu zie wat er gegroeid is.
Schitterend.
Heel mooi.
Ja.
Het heeft echt een functie. Het heeft echt een plek. Mensen voelen zich er thuis.
Ja.
En staat ook niet ter discussie. Het bestaan ervan.
Nee.
Nee.
Echt niet.
Begin wel. Ja. Dat was echt ook vanuit de diaconie de vraag van, is dit levensvatbaar? Gaat dit wel werken?
Ja.
We hadden zoiets van, gaan het gewoon proberen.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, ik denk dat een grote les is dat voor dit soort projecten moeten we misschien niet te veel praten. Zitten we wel bij de radio, maar sorry, je moet er toch niet te veel erover praten. Dit moet je gewoon gaan doen.
Ja. Ja.
En dan werkenderwijs kijken wat is nodig. En dan denk ik ook, weet je, dan moet je ook de kans geven om dingen te durven te laten groeien en te laten gebeuren.
Ja.
Ja. Dit is wel een heel mooi voorbeeld ervan.
Ja, een van de mooiste vind ik.
Ja. 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 Buiten de lijntjes omgestart.
Ja.
Uitstekend.
Ja, ja, ja,
ondertussen volledig geaccepteerd door iedereen.
Ja, als kerkrat zeg ik dan, maar dat is de geest. Die werkt altijd buiten de lijntjes.
Ja, denk
dus dat
ik
is,
ook. Die stuurt mensen meer aan als dat wij zelf denken.
Gelukkig maar.
Ja.
Godzijdank.
Ja.
Dus,
We maken even een brugje naar een volgend onderwerp. En bedankt Anneke voor de bijdrage vanuit de Yeshof.
En je inzet voor de Yeshof.
Inzet voor de Yeshof. Blijf vooral ook nog even zitten.
Ja.
Maar we wilden ook nog met Arnold praten over hoe ga je nou om in de kerk met jongeren en wat geef je ze mee?
Ja.
Vroeger hadden we de catechisatie.
Ja, dat is nog zo dat we dat hebben zelfs.
En dat is dus nog zo. Dat werd voor veel mensen als een verplicht nummer ervaren.
Ja, ervaren ze nu ook nog steeds zo. Nee hoor.
Maar lukt het om jongeren van deze tijd, zeg maar, een stukje verdieping, geloofsopvoeding mee te geven? Kan je daar als kerk wat in betekenen? Wat is jouw ervaring en wat doet jouw wijkgemeente erin?
Ik had met de... Toevallig gisteravond had ik dan dus... Nee, dat was niet gisteren, dat was maandagavond. Gaf ik catechese en toen had ik het over met die jongens en meiden die er waren. En dan zeiden ze, ik zei, nou weet je wat is? Je hebt eigenlijk twee beelden van hoe je nou geloofsopvoeding kan geven. Ik zeg, en het klassieke beeld ervan is dat jullie eigenlijk een soort fles zijn. Een flesdominee, ja. Ik zeg, dat is een fles met een smalle hals en daar zit geen inhoud in. Ik zeg, wat ik dan doe is dat ik dan een soort grote kan met water neem. Ik ga gieten. Het meeste komt ernaast, maar dat maakt niet uit. Er valt ook heel wat in. En als je maar lang genoeg blijft gieten, dan komt er wel genoeg in. Ik zeg, en het probleem is dat eigenlijk niet zo werkt. Ik zeg, want jullie maken tegenwoordig jullie eigen keuzes. En terecht. En er zit niet een soort van zelfsprekendheid in dat wat ik zeg per definitie waar. Dus jullie zijn kritisch. En ik zou zeggen, daar ben ik heel blij mee, want anders zou ik het ook helemaal niet leuk vinden en zou ik het ook niet doen. Een ander beeld is dat je zegt van ja, wat kinderen wel hebben en jeugd, is een soort honger naar iets. En dat is vooral naar oprechtheid en eerlijkheid. En ook, wat betekent God daarin? Kan die in mijn leven een rol spelen? En zo ja, wat dan? En daar willen ze ook het eerlijke gesprek over hebben. Ook met hun dominee en met leiding van kindernevendienst. En bij ons is dat project, denk ik, in de gemeente ook heel erg breed. Er zijn heel verschillende dingen die we doen. Dat is van clubwerk tot en met wat klassieke georiënteerde catechese. En daarover met hun het gesprek aan gaan, dat is misschien wel het mooiste wat er is. Maar het werkt dus niet meer zo dat ik zeg, nou zus en zo zit het. Al heb je ook als dominee altijd je eigen stokpaardjes waarvan ik zeg, nou dat is toch wel heel erg centraal. Maar dan nog, dan word ik daarover bevraagd. En waarom vindt u dat dan? En waar komt dat vandaan? En dat is gewoon heel erg, ja, dat is echt eigenlijk fantastisch mooi werk om te doen. Dus ik zou zeggen, we zijn wel voor beide vanzelfsprekendheid van wat de dominee zegt, dat moeten ze één op één slikken. We zijn voor beide vanzelfsprekendheid van zo en zo zit het en dan is het ook klaar. Zo functioneert het ook gewoon niet meer. Dat gaat ook niet terugkomen, die tijd. Misschien kan het op sommige plekken nog, maar ik denk, wacht nog 20 jaar, dan is dat ook voorbij. Dus het is nu gewoon meer het oprechte zoeken met elkaar. Ook eigenlijk je persoonlijk, als iemand die catechese geeft, van wat, waar sta je zelf nou voor? Dus nu, als ik kijk naar mijn eigen catechese groep, dus aan het begin van het jaar begonnen, zeg ik, nou, waar zullen we het nou zo over hebben met elkaar? En dan zeg ik, hey, moet je dat zelf niet bedenken, dominee? Ik zeg, ja, dat kan ik ook. Maar en dan zeg ik, nou, wat vinden jullie nou moeilijk? Nou, we beginnen met elkaar. Toen de eerste keer was geloof ik bij mij thuis. Dan eten we met elkaar pizza. Het is ook heel gewoon, wordt veel gelachen. Het is ook gezellig. En dan zeggen ze van, ja, weet je wat is? Ik durf niet zo goed op school te zeggen dat ik op zondag in de kerk zit en dat ik ook geloof dat dat voor mij belangrijk is. Ik zeg, oh, waarom niet? Nou, omdat als ik zeg dat ik geloof en naar de kerk ga, dan denken mensen gelijk van alles van mij. Ik zeg, oh, wat voor dingen zijn dat? Toen zijn we dat gaan verzamelen. We hadden een hele lange lijst staan. Ik zeg, nou, dan gaan we daar het komend jaar over hebben. Welke van die dingen kloppen nou? Welke niet? Welke kan je wat mee? Welke ben je trots op? Nou, en dan zoals gisteravond, dan is een van die dingen die er naar voren komt, is de vraag van, nou, als ik zeg dat ik christen ben, dan denken jongens gelijk dat ik bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit hele gekke beelden in mijn hoofd heb. Dan zeg ik, nou, dat is een interessante vraag. En dan gaan we met elkaar gewoon dan ook toch heel vrij klassiekerig met een aantal bijbelteksten lezen. Wat lezen we nou in de Bijbel? Kunnen we daar wat mee? Waarom staat het er? Op welke manier kan ik dat in mijn persoonlijk leven er iets mee doen? En je probeert dan heel erg te sturen op de kant van dat ze zelf ontdekken wat de waarde ervan is. En dat ze dat ook zelf vinden. Want ik denk die entdekkingsfreude, wat je zelf ontdekt en geleerd hebt, dan blijft het je altijd bij. Dat raak je nooit meer kwijt. En de dingen die je zegt, die je gewoon maar van een ander aan moet nemen, dat is ook niet echt leren, dat is reproduceren. En groeien in geloof, ook ontdekken wie Jezus is, wat dat voor je betekent, dat is dus qua manier van werken heel erg anders dan dat ik denk dat dat vroeger ging. Als je het heel technisch zegt, zeg je vroeger was het gewoon geloof als een soort aan elkaar haken van treinen. Dus dit wagonnetje hoort erbij, dat wagonnetje. Nou, en dan zal het allemaal wel goed gaan. Nou, we hebben gezien wat dat de kerk heeft opgeleverd. Een enorme teleurgang van het aantal gemeenteleden. Omdat ze een hoop weten, maar niet echt nog ontdekt hebben wat nou geloof betekent. En hoe zitten we nu met die nieuwe en jongere generatie? Die zijn bloedserieus, die willen mij het hemd van het lijf weten. Erg ernstig daarin. Maar kom niet aan met te zeggen, nou zus en zo is het klaar, amen. Nee, dan ga ik zeggen, een geloof, dat is een soort van trein. En dat heeft heel verschillende wagons. Maar dat is wel voor een hoop mensen verschillend, waarbij je in welke van die wagons je het meeste thuis voelt. Dus dan moeten we met elkaar een beetje gaan kijken hoe dat eruit ziet. Dus je gaat elk zo'n wagonnetje voorzichtig uitpakken, iets erover vertellen. Je laat ze zelf eens door de coupé heen lopen, kijken hoe die kussens zitten. En ontdekken van wat past nou een beetje bij mij. En dat ze ook ontdekken van ja, wat betekent dan geloof? Wat betekent nou God? Maar je moet dus wel harder ervoor werken, want je moet veel meer aanbieden. En je moet ook vanuit jezelf als catecheet veel sterker ook vanuit je eigen persoonlijke geloofsovertuiging spreken. Dus ze kunnen ook om de haverklap aan je vragen. En dominee, toen uw vrouw leerde kennen, ja, hoe ging dat toen?
Ja, natuurlijk.
En dan pikken ze natuurlijk niet als je dan komt met een beetje een flauw en lauw antwoord. Ja. Van, nee. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. En dat mogen ze dan ook weten. En soms ook in de Bijbel kom je gedachten en dingen tegen die ook hun en ik alle twee een beetje mal vinden. Nou, en dan leg ik dat ze ook heel eerlijk uit hoe dat nou tot stand komt en wat de achtergrond ervan is. En wat er ontstaat is respect voor de tekst en wat daar staat. Maar dat ze ook kunnen zeggen van nou, wat daar staat, ja, daar denk ik toch echt anders over. Om die en die reden. En voor hun heeft dat andere denken dan ook te maken met God. Dat ze ontdekken dat daar voortgang in zit. Ja, en dat is gewoon super gaaf. Nadat ik de reguliere catechese heb op maandagavond, heb ik erachter gelijk de belijdeniscatechese. Dus dat zijn dan mensen die vaak wat ouder zijn, nou niet eens zo heel veel hoor, die er dan heel ernstig en serieus in zitten. En waar je in feite nog steeds op diezelfde manier spreekt. Dat is dan wel wat meer gedirigeerd. Dat heeft meer bodem, meer context, meer inhoud. Maar dat willen ze dan ook echt. Maar het blijft altijd aan het eind van de dag dat persoonlijke gesprek daarover. En dat is anders dan dat het voorheen was, denk ik.
Ja, je mag het zo even verder uitleggen wat nou belijdeniscatechese is.
Maar... ja.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
De kerkagenda is vrij kort deze keer. Bestaat uit één item. Verder hebben we niks kunnen vinden. Misschien dat er wel van alles gebeurt.
Maar zo vast.
Ja, maar behalve alle gewone kerkdiensten waar u natuurlijk altijd welkom bent, is er morgen ook nog in de Oude Kerk de maandelijkse zoekdienst. Om 12:30 gaan de deuren open van de Oude Kerk, van de kapel van de Oude Kerk bij de toeristeningang. Om 13:00 begint er een dienst, die duurt een uurtje.
Wat is het thema, René?
Het thema is, wie is God voor jou? Kijk. Dus gewoon, hup, de kern. Maar ook echt met elkaar in gesprek daarover. Dus,
mooi.
Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja. En ik heb zelf ook nog een verhaal in mijn gedachten erbij. Dus, maar iedereen is van harte welkom. Het is altijd een hele open sfeer. En, begin met een lunch. Dus 12:30, Oude Kerk, 13:00 dienst. En 14:00 staat de koffie weer klaar. En kunnen nog even gezellig met elkaar kletsen.
Precies. Mooi.
We praten verder over de catechese.
Ja.
Moeilijk woord.
Catechese. Kategein. Wat je je toe-eigent. Het is precies, mooi Grieks.
Komt uit het Grieks.
Ja.
En vroeger catechisatie in mijn tijd was een boekje.
Hier is een boekje. Neemt aan.
Dit is de geloofsleer.
Ja.
De hoofdpunten. En gelukkig in mijn geval wel gewoon goed gebracht en goed uitgelegd.
Ah, dat maakt het verschil, hè?
En wel met ruimte voor gesprek erbij. Maar ja. Toch, je moest wel leren.
Exact, ja.
Ja. Wordt er nog geleerd bij catechisatie? Geef je eens nog iets mee van ga thuis eens even...
Dat wisselt heel erg sterk, ja. Een beetje van de kring en de groep. Ik zoek het wel echt in dat moment dat we bij elkaar samen zijn. En ik zie meer in het echte klassieke catechein echt het geloof tot je nemen. Als nou, ja, bepaalde inhoudelijke dingen vind ik wel heel erg belangrijk. Dus dat je bepaalde, hoe moet je zeggen, het verschil tussen Oude en Nieuwe Testament is wel erg belangrijk dat je dat weet. En dat je een God hebt die zich op drie manieren kenbaar maakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus heel plat gezegd blijf ik daarmee de klassieke geloofsbelijdenis, dus het credo gewoon. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Dat blijft op een bepaalde manier wel een soort van ruggengraat daarin vormen. Het is alleen niet zo dat je dat de klassiek gezien ingiet en dan klaar, maar dat je daar heel erg gesprek over wat betekent dat nou, waarom staat het. Dat is eigenlijk de meeste vraag die denk centraler staat als vroeger. Denk je meer dan had van zo is het en nu is meer waarom is het zo.
Ja.
En
wat hoop je dan? Dat ze...
Nou, wat je hoopt is dat ze dat zichzelf leren toe te eigenen, zoals ik dat zelf ook heb mogen doen. Dus het is minder dat je zegt van geloof kan je zien als een soort prachtig, mooi, groot, schitterend cadeau. Mijn ervaring is dat als ik dat nu zo zou doen en ik zet dat neer, kijk, dit is geloof, dit is een groot cadeau, zo ziet het eruit, mooi, ik heb het goed uitgelegd, gefeliciteerd. Dan denk ik dat het volgende gebeurt, nou, is inderdaad mooi, ziet er leuk uit, kom op, wij gaan buiten voetballen, tennissen, hockey spelen, wat die is meer zijn. En dan denk ik, dan gaat er iets mis. Dus wat je nu meer op zit, is dat je zegt van, nou, geloof is een heel mooi groot cadeau, kijk er eens goed naar. En dat je eigenlijk elk onderdeeltje daarvan uit individueel gaat uitleggen wat de schoonheid daarvan is en daarin mensen meeneemt. Bijna zoals je een soort van gids bent. En dat probeert uit te leggen en mensen daar probeert bij te brengen. En ik moest ineens denken, hè, dat was een maand of 8-9 geleden, was er een column verschenen, die heeft in NRC geloof ik gestaan. En dat had iemand betoogd om te zeggen van dat eigenlijk alle geloofsopvoeding was die op tegen. En die zei dat moet je eigenlijk verbieden, ook door kerken, en pas vanaf 18 jaar. Om die beschouwde alle geloofsopvoeding namelijk als indoctrinatie. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik kon me dat vanaf zijn vertrekpunt voorstellen met hoe hij dat had ervaren en had meegemaakt. Maar die vorm van geloofsopvoeding, een soort van pure indoctrinatie, ik denk dat je dat in het wild, in het christendom, heel weinig tegenkomt trouwens.
Ik denk het ook. En bovendien mogen atheïsten dan hun kinderen ook niks leren.
Exact, of vind ik ook. Dat is een heel mal idee. Ik zei,
iedereen wil zijn kinderen juist iets meegeven vanuit zijn eigen referentiekader.
En wat denk je? Als je dan wacht tot iemand...
De vraag is, doe je dat inderdaad gesloten? Van, juist, dit is het enige.
Dit of is de vraag. En ga je uit en je zegt van nou zo mot het en niet anders. Waarbij ik trouwens wel vind, ik hou erg veel van Jezus. En ik vind voor mij is hij echt wel de weg, de waarheid en het leven. Maar desalniettemin, ik weet ook dat er meer te koop is in de wereld. En toen had ik tegen die man ook nog gezegd op een gegeven moment in een gesprek. Ik zei, nou weet je wat is? Weet je wat ook een vorm van kindermishandeling is? Want zo sterk ging hij. Ik zei, dat is ook te zeggen, nou tot aan je 18e geven je niks mee over waarden en normen. Niks over goed en kwaad. Niks mee over wat er allemaal in de wereld voorhanden is. En over onze grote, rijke, ook religieuze tradities. En dan zeg je, als je 18 bent, zoek het nou maar zelf uit. Zo ja. werkt het leven niet. Ja. Maar het is dus een subtiel onderscheid, maar wel heel belangrijk. Het is geen indoctrinatie. Maar het is ook vanuit mijn persoonlijk geloof. En ook trouwens het geloof wat die jongeren allemaal al hebben. Dat kan ongelooflijk rijk zijn. En mijn dochter zit die twee kamers verderop. Als je die gaat vragen over wat geloof voor haar betekent, krijg je zeer eloquente antwoorden. Waarbij ik nog wel eens denk, god, heb ik nog niet zo over nagedacht. En dus daar is ook heel veel om bij aan te haken. Het is niet dat er niks is. Maar ik vrees wel dat we soms ook wel eens het talent bezitten, ook als kerk. Doordat we bij kinderen al heel veel soms een rijkdom is, in de knop bijna af te knippen door te zeggen, nou, het is toch net niet precies zoals ik het vind. Dus je moet het nog even iets anders gaan vinden. Kijk, dat is meer iets waarvan je ook hoopt dat dat ook mag groeien en zich mag ontwikkelen. En soms moet je dan wel eens snoeien, hè? Net als met een plant. Hè? Snoeien wekt groei, maar het is ook water geven, het is zonlicht geven. En, ik vind het een van de mooiste kanten van mijn werk.
Maar wat kan daarbij nog je doel zijn als je zegt van ze moeten het uiteindelijk ook zelf vinden?
Ja.
Kan je daar dan nog wel een doel aan verbinden?
Uiteraard.
Welk doel?
En ik zou ook zeggen dat het doel blijft aan het eind van de dag, maar daar ben ik ook heel open in, is dat ze toch ook mogen ontdekken wie Jezus in hun leven, wat God voor hun betekend heeft. En eigenlijk, discussie daarover kom ik nooit tegen. Dat gebeurt bijna niet. Wat ik bij een allemaal denk, nee, dat is fantastisch. Nee, dat vinden we van grote kracht. En dominee, vertel dat vooral graag en met liefde. Het zit hem vaak meer op hoe je de manier waarop het gebracht wordt, zit hem vaak op bepaalde dingen in normen, waarden en ethiek die lastig zijn. En het zit hem nog veel sterker, heb ik het afgelopen anderhalf jaar weer geleerd, op de beelden die er bestaan rondom het christendom. En niet eens bij jeugd zelf, maar van buitenaf. Dat hun eigenlijk nog de grootste rem is. En hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
En dan zie ik die jongens en meiden zitten, nou 15, 16, 17, 18, 19 jaar. En dan vind ik dat ze zo knap en geweldig doen vaak. Dat ik denk, die zijn er al veel sterker in vaak, zodat ik toen stond op die leeftijd. Dus dat roept bij mij alleen maar respect op. Ik vind ook altijd een eer dat ouders mij hun kinderen op een bepaalde manier dan toevertrouwen. En dan zeggen van, nou dominee, ga maar eens kijken of het een beetje wil lukken. En ik ga er ook nog wel eens het gesprek over aan. Dat sommigen zeggen, joh, hoe vond je dat? Wat zijn de geluiden die je hoort? Maar het meeste wat ik hoor is dat ze thuis er niet zo heel veel over vertellen. En dat nee, ik snap dat ook
dat klopt.
Nee, en ik snap ook hoe dat komt. Het heeft iets te maken met dat die kringen zelf hebben een bepaalde intimiteit. Ook met elkaar. En soms worden ook hele vertrouwelijke dingen met elkaar gedeeld. En dat is heel mooi, maar ook wel eens soms verdriet en pijn. Er wordt iemand bijvoorbeeld gepest op school, of er is iets misgegaan, of iemand heeft een relatie gehad en daarin is iets gebeurd. En dan worden ook elkaar getroost. Ja, dat creëert en dat doet iets. Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
Ja.
Ja, ja René, het blijft spannend. Het is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het is misschien wel veel complexer geworden. Maar het is ook wel interessanter geworden.
Dat maakt het ook wel heel mooi.
Echt veel mooier ook.
En je kan als dominee nergens meer achter verschuilen tegenwoordig.
Nee, en ik moet ook eerlijk zeggen, dat is zowel een zegen als een vloek.
Ja.
Maar ik vind het meer een zegen.
Ja, ja. Maakt je kwetsbaar, maar ook...
Ik heb een collega van mij gehad die achtergrond had binnen de Gereformeerde Bond. En die zei erover dat hij dat het moeilijkste vond. Dat hij blij was dat hij met emeritaat ging. Dat hij zegt, er is niks meer vanzelfsprekend. Alles moet ik maar uitleggen en strijd voorvoeren. En toen zei ik, nou, ik zie het nou precies andersom. Ik zou niet willen hebben dat ik met een argument kan zeggen, ja, dat is nou eenmaal traditie. Of dat hoort nou eenmaal, dat het daarmee platgeslagen is. Dat heeft een soort van slapte ook, denk ik wel eens.
Ja, maar dat werkt ook niet meer. In ieder geval niet hier in de Randstad.
Nee, niet hier in de Randstad.
Nee.
En ik kan ook wel plekken buiten de Randstad ook opnoemen. En, en de plekken waar het wel nog misschien lukt, daar lukt het over 10, 20 jaar ook niet meer. Dat hoor ik daar ook. Dat erodeert. Ik was pas in Rijssen bij iemand die ik ook goed kende, bij een predikant in een grote gemeente, een gereformeerde bondsgemeente. Dus dat is stevig spul. En die zei ook, die zei, joh Arnold, hij zegt over 10 jaar moeten we net zo gaan werken als dat jij nu al moet. Hij zegt, want het lukt niet meer. En die zei, maar die zit er wel zo in dat die heeft er geen waardeoordeel over. Dus dat is wel mooi. Dus dat hij zegt, ja, hij zegt, zo zal het gaan.
Ja. Ja.
En misschien is het nooit zo goed geweest dat we zo konden leunen op toch een beetje op de macht.
Vroeger was het ook een systeem, hè?
Ja.
Zeker ook in de gereformeerde wereld.
Ja.
Ja. En als daar een beetje aan gemorreld werd, dan zakt het in.
Een heleboel in elkaar.
Ja.
Nee, dat is ook waar.
Er zijn heel veel mensen door weggegaan.
Ja,
moet je denk ik leren, ook al is het niet misschien dat het een kwetsbaar bouwwerk.
Ja, maar toch, het is wel
je
echt.
Je kan er wel in leven.
Ja. Ja. En ik moet denken, een beetje een apart voorbeeld hoor. daar hebben we geloof ik nog net tijd voor. Ik had een keer een pastoraal gesprek met iemand. En die zei over de tegen mij, ja, dominee, weet u wel dat ze op de maan hebben rondgelopen? Ik zeg, ja, inderdaad. Hij zegt, nou, toen ik dat zag, ben ik gelijk mijn geloof kwijtgeraakt. Ik zeg, oh, echt waar? Ja, zegt hij, want ik heb natuurlijk altijd gehoord dat God woont boven ons. Dus ik dacht, ja, dat is natuurlijk op de maan, want daar. En ik zeg, oh, meen je dat nou echt? Zegt hij, ja, dus ik dacht, nou, als ze op de maan komen, komen ze God tegen. Dus ik heb daar zitten kijken naar die maanlanding. Hij zegt, nou, en dat was van hem bloedernstig. En toen dacht ik echt, heb ik echt letterlijk gezegd, ja, weet je wie je dat ooit verteld heeft? Ik zei, die heeft er echt niks van begrepen.
Nee. Maar daarmee zijn we nu ook aan het einde gekomen van deze uitzending.
Ja, je had nog een gedachte van de week.
De gedachte
heb je
van
tijd
de week
voor
die bewaren voor een andere keer.
Kijk, nou, zo vast een mooie gedachte.
We hebben een hoop gedachten meegekregen. Ja. Dus wat dat betreft, een rijke uitzending. Iedereen bedankt voor het luisteren. Anneke, Arnold, bedankt voor jullie aandeel hier.
Jij voor de presentatie, René, en ons bij de les houden.
Graag gedaan. En voor alle luisteraars wensen we vrede en alle goeds.